Welkom bij onze Wow Factor podcast. De ultieme bestemming voor iedereen die gepassioneerd is over de toekomst van welzijn op de werkplek. Als de toonaangevende stem van podcastivisme voor de volgende generatie neem ik jullie mee op een onvergetelijke reis vol inspiratie, reflectie en actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze inspirerende podcast. Ik ben Isabel Hoebrechts, jouw gids op de reis vol inzichten, inspiratie en motivatie. Als een gepassioneerde voorvechter van welzijn en vooruitgang op de werkplek, ben ik hier om samen met jou dieper in te gaan op de intrigerende wereld van workplace well-being. Ik ben dus jouw welzijnsreisgenoot, iemand die gelooft in de kracht van positieve verandering en de mogelijkheid om een verschil te maken. Reeds jaren heb ik mijzelf gewijd aan het verkennen van nieuwe wegen naar welzijn en het delen van mijn bevindingen met anderen. Of het nu gaat om het doorbreken van traditionele denkwijzen, het omarmen van vernieuwende oplossingen of het inspireren van anderen om hun eigen welzijnsreis te starten, ik ben hier om je te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren op elke stap van de weg. Dus pak een kopje thee, koffie of wat anders, leun achterover, best niet als je in de file staat, en laten we samen op avontuur gaan. Welzijn is een reis, geen bestemming. Welkom Marleen de Neff en welkom Maxim Quisquater. We gaan samen een heel boeiend gesprek stimuleren over corporate well-being en de rol van ons als mens achter onze functie. Als professionals hebben jullie een rijkdom en ervaringen ten top, maar ook als persoon hebben jullie bakken ervaring. Ervaringen van het leven. Eén zaak weet ik nu alvast. Het is een hele eer met twee grote, mooie mensen deze podcast te kunnen doen. Ik heb jullie samen uitgenodigd omdat jullie beiden een rijkelijk persoonlijk verhaal, maar daarnaast ook de ambassadeurs zijn voor To Walk Again. Wat de luisteraars misschien nog niet weten, is dat Workbeats een aantal goede doelen steunen en we geven dus graag terug aan de maatschappij. Waaronder dus naast armentekort ook To Walk Again er eentje van is. Maxim Quisquater. De naam Quisquater. Dat is dezelfde naam dan een hele gekke bekende zanger. Is dat familie van jou?
Goh, ik denk het niet. Misschien wel. We hebben dezelfde energie, we dragen dezelfde achternaam. Ik heb het op Google ook opgezocht. Er zijn, denk ik, nu 126 mensen die Quisquater noemen in België. Dus ik denk dat er ook maar zo één familie is. Dus dat zal waarschijnlijk erg wel verbonden zijn.
Wie weet. Marleen, welkom. En dat voelt uiteraard zeer vertrouwd aan om jou voor te stellen, want we kennen elkaar op verschillende vlakken en al een hele tijd. Mm-hmm. Maar laten we op het houden op de wijze spreuk van niets is toevallig. Marleen, jij bent een gekende advocaat en van het advocatenkantoor Impact Advocatenkantoor. De naam zegt al heel veel. Maar ik denk dat het veel leuker zou zijn om jezelf eens voor te stellen waarom dat je hier zit bij ons aan de tafel.
Dankjewel, Isabel. Heel fijn dat ik er vandaag bij mag zijn. Mezelf voorstellen. Ik denk, wie ben ik? Ja, in de allereerste plaats een hele dankbare mama van drie gezonde twintigers, toffe kinderen, Lucas, Tuur en Janne. En ook al 30 jaar getrouwd met Jan. Dus eigenlijk al een hele gezinshistoriek, waar ik heel dankbaar voor ben. Professioneel is eigenlijk de advocatuur eerder toevallig op mijn pad gekomen, in die zin dat ik een doctoraat heb geschreven bij Koen Geens over de economische activiteiten van VZW en Stichting. En tijdens die doctoraatsjaren kwam ik eigenlijk een aantal heel interessante mensen tegen die in de VZW-sector heel boeiende projecten deden. En ik dacht, ja, na dat doctoraat is dat misschien wel een leuke manier om verder een niche uit te bouwen in de adviesverlening voor dit soort van organisaties en opdrachtgevers in de social profit, de non-profit en de sociale economie. Mm-hmm. En ik ben daar dan een beetje ingerold in een advocatenkantoor, eerst in het Leuvense, waar jij ook nog ooit geweest bent,
hè,
in het gezondheidsrecht, omdat ziekenhuizen zijn VZW's, welzijnsorganisaties zijn VZW's, jongerenorganisaties. Maar na een paar jaar begon het toch te kriebelen om zelf iets in de wereld te zetten. En dan zijn we met vier venoten begonnen met het advocatenkantoor Curia. Heb ik 12 jaar heel graag gedaan. Maar dat is natuurlijk ook wel een leercurve geweest. In die zin, wij worden in onze opleiding niet getraind in ondernemerschap, niet getraind in leiderschap, laat staan in persoonlijk leiderschap, was dat. Hè. Het was dus eerder toch heel vaak management by Excel, met een hoofdfocus op groei. En als mantra vooral, ja, het is een hiërarchie. En you try to get on top of the monkey rock. En voor de rest probeer je iedereen zoveel mogelijk in het gareel te doen lopen of in het ratje te laten lopen. En op een bepaald moment ging dat wringen. Ik had de energie, ik voelde energie lekken. Ik kon dat niet zo goed benoemen, want ik was zelf nog niet zoveel bezig met persoonlijk leiderschap, persoonlijke groei, innerlijke fitness. Dat was allemaal ver van mijn bed. Maar ik begon dat wel meer te onderzoeken en ik bespeurde ook in een kantoor met 30 advocaten dat er verschillende kampen en tendensen ontstonden. Dat was niet goed. Er was ook heel veel, zal ik maar zeggen, verhaaltjes achter gesloten deuren. Hè, want iedereen begint van alles te vertellen over elkaar als je niet goed overeenkomt. Dus dat was niet zo gezond. Ik heb dan geprobeerd van binnenuit dat mee te veranderen. Eerst gevraagd voor externe hulp. Dat werd geweigerd. En dan ben ik zelf beginnen trekken. Maar ja, er is zoiets als never manage your own change. Dat heb ik ook aan de lijve ondervonden. En uiteindelijk ben ik weggegaan met een aantal gelijkgezinden. En we zijn met 5 oprichters dan Impact Advocaten opgericht. En dat was, dat was een grote sprong. Omdat was eindelijk walk the talk. Hè?
Ja.
Dat was het kantoor waar ik al langer van droomde. Een redelijk vlakke structuur. Inspraak ook voor de volgende generatie. Dat is dan de generatie die natuurlijk in andere kantoren niet meteen vernoot wordt, maar bij ons na 3 jaar stage kan je vernoot worden, krijg je een zitje rond de tafel.
Mooi.
En heb je dus eigenlijk een plek om mee het bedrijf uit te bouwen en heb je een plek om mee je stem te laten horen. 1 vernoot is 1 stem, ook al heb je 50% van de aandelen, toch maar 1 stem. We hebben een systeem van 360 evaluatie, ook van de seniors door de juniors, wat ook zeer ongebruikelijk
heel
is.
Heel ongebruikelijk.
Ja, hè? Inderdaad. Er is transparantie rond de vergoedingen van iedereen. Dat is ook redelijk
uniek,
denk ik.
Ja.
We spenderen 10% van de winst aan het goede doel.
Dat is ook nog eens uniek, en zeker 10%.
Dus daar beslissen we samen over. Hè. Dat is elk jaar mogen er 2 advocaten een shortlist maken van organisaties. En dan beslissen we samen over welke organisaties dat die sponsoring krijgen. En er is ook een opleidingsbudget voor andere competenties dan de louter juridische competenties. Ja. Hè. Wat vanuit mijn eigen verhaal, zo redelijk laat, maar eigenlijk met het pad van de persoonlijke groei op aan de slag gegaan, toch wel belangrijk vindt en waar iedereen de ruimte heeft om voor zijn budget een aantal opleidingen te volgen die totaal anders zijn. Wat vind ik belangrijk? Ik denk wat mij typeert is in feite dat ik mede wellicht door een ongeval dat ik 2 jaar geleden heb gehad. Ik ben in een rolstoel beland. Mm-hmm. Dus ik ben verlamd op heden. Ik moet mij verplaatsen in een wereld op wielen. En dat is een hele uitdaging. En dat heeft mij wel nog veel sterker doen beseffen van, ik moet mijn persoonlijke missie echt ter harte nemen. En mijn persoonlijke missie is toch wel van bij te dragen aan een betere wereld. Als een activist van de hybrid heroes. Ik noem ze de hybrid heroes. Die ondernemingen die profit en purpose combineren. En die leiders die hun hoofd en hun hart combineren. En dat doe ik door vooral op LinkedIn nogal activist te zijn. Maar ook met mijn keynote over de hybrid heroes. Hè, hoe ondernemers alchemisten voor een nieuwe wereld kunnen zijn.
Zo mooi. Ik laat jou maar vertellen en ik laat jou maar praten. Maar ik word er helemaal stil van. Want dit is zo'n mooi verhaal, Marleen. En je zegt van, ik ben nog veranderd. Maar inderdaad, door het feit dat je in de rolstoel bent beland, ben je misschien nog sterker geworden in wat dat je wilde doen. Maar je bent niet zoveel veranderd.
Nee. Ja, jij kan vele jaren terugkijken.
Ja, voilà, is dat. Want heel vaak zullen mensen nu misschien denken van, ah ja, dit is moeten gebeuren om inzichten te krijgen in. Maar dat is totaal niet zo. Hè, want ik weet dat je ook in jouw bedrijfsleven en zo al heel lang met die mindset en dat gevoel en de hart op de juiste plaats zo erin staat.
Probeer ik wel.
Ja, en met heel veel bewondering kijk ik nog. Ik keek al vroeger met heel veel respect naar jou. Maar nu vandaag de dag nog veel meer en extra. Omdat ik het zo mooi vind. Het ongeval is nog niet zo lang gebeurd. Met wat een kracht, met wat een energie en met wat een positiviteit dat jij er staat. Daar zouden heel veel andere mensen een voorbeeld mogen aannemen.
Ja, dat is werken aan de innerlijke fitness, maar daar gaan we nog over spreken, denk
ja,
ik. Ja,
absoluut, absoluut. Maxime, ik kom bij jou.
Ik ben er ook even stil van geworden.
Ik zie het aan
zelfs
jouw
emotioneel.
Ogen.
Emotioneel, ja.
Ik zie het aan jouw ogen. Ja,
ja, dat bent... pakt mij toch altijd zo'n verhaal. Omdat ik zelf ook wel redelijk dicht bij zo van die zaken sta.
Ja, voilà. En het doet mij... Allee, ik krijg er... Mensen kunnen dat niet horen, maar ik zit hier ook met kippenvel.
Ja.
Eén, van het verhaal. En twee, om naar jou te kijken, want je hebt tranen in je ogen en je bent echt een gevoelswens. Maar Maxime, vertel eens, wie ben jij en hoe komt het dat jij hier zit? Vertel jouw verhaal, want jij bent ook een enorm energieke man, een jonge man.
Ja, ja, hoe komt het dat ik hier zit? Omdat jij me hebt uitgenodigd om naar hier te komen, dat eerst en vooral al. On the side, wie is Maxime? Ja, Maxime is een 26-jarige, jonge, dynamieke kerel die bij heel erg veel positiviteit in moeilijke momenten door het leven gaat. Ja, ik ben enorm gepassioneerd door al hetgeen wat dat te maken heeft met de zaken die ik ook doe, hè, Limitless Journey Group. Met well-being, het biohacken van je eigen lichaam, de gezondheid. Dat gaat dan van sporten, dat gaat naar ademwerk, naar ijsbaden, naar warmtetherapie. Dat gaat naar echt je voeding, je slaap. Meten is weten, zoals we er straks ook al hadden besproken. En ja, dat zijn echt wel zaken die niet alleen mijn passie zijn, maar dat is van mijn verleden heel erg hard naar boven gekomen. Dat het pad is dat ik wil en ook mag bewandelen. Ik heb daar lang op moeten zoeken om mijn purpose in life te vinden, maar ik kan echt wel met mijn hand op mijn hart zeggen dat dit het is.
Want jij komt ook wel op een andere manier dan Marleen, maar je komt wel ook van heel ver, hè?
Ja.
Wil je daar een stukje van delen? Want ik ben ook altijd met heel veel respect naar mensen zoals jullie. De dingen die je meemaakt...
Ik kan dat zeker delen, ja. Ik kan ook wel zeggen dat dat nog niet zo lang geleden echt geshift is geweest. Omdat als iemand aan mij vroeg van... Hey, wie ben je, wat doe je? Ik koppelde altijd mijn verhaal van wat ik had meegemaakt. Dat creëerde wie ik was. Dat heb ik eigenlijk heel onbewust... Ik ben er eigenlijk bewust mee aan de slag gegaan. Onbewust heb ik dat toch kunnen shiften. En dan heb ik daar over laatst in een gesprek eigenlijk... Toen iemand dat aan mij vroeg, zei ik van... Ik heb eigenlijk mijn verhaal niet verteld, wat dat echt goed is, want dat is niet wie dat ik ben. Dat heeft mij wel... Ik heb dat doorleefd en dat is wel de persoon... Dat heeft gemaakt tot wie ik vandaag ben, inderdaad. Nu, om op mijn persoonlijk verhaal terug te komen... dat begint heel vroeg. Ik ga echt heel persoonlijk gaan. Ik ben altijd ook een open boek geweest. En dit is eigenlijk het verhaal dat ik al toch een aantal jaar niet meer vertel... Dus, maar dat begint op mijn 2 jaar. Dat is mijn eerste herinnering dat ik eigenlijk heb van mijn leven. En dat is met mijn stiefvader. Dat was allemaal niet zo positief. Er werd heel erg veel gedronken bij ons thuis ook. En op zaterdagochtend, noem maar op, dan werd ik op een deur gezet. En ik moest er dan maar afspringen om te kunnen gaan ontbijten. Hete pannen op mijn handen gehad. Dus dat zijn de eerste effectieve gedachten die ik heb als ik terugblik op... Echt mijn jeugd. En van daaruit, mijn 7 jaar, ik kan heel veel skippen, anders gaat het veel te lang worden.
Maar... Ja, inderdaad, we hebben een half uur.
Ja, voilà. Dus mijn 7 jaar is er mij verteld geweest dat mijn biologische vader eigenlijk overleden was. Dus ik heb dat ook effectief ter harte genomen, ik heb dat ook effectief geloofd. En op mijn 18 jaar heb ik mijn vader leren kennen.
Biologische
vader? Ja, inderdaad. Dus dat was ook wel een shock. Mijn thuissituatie heeft ervoor gezorgd dat ik redelijk roekeloos was en ontspoord was. Ik kan niet zeggen dat zeker was geen excuus. Maar ik ben er heel dankbaar voor dat is gebeurd, want dat heeft mij ook gebracht tot de persoon die ik vandaag ben. Ik heb op jonge leeftijd ook altijd gefascineerd geweest door extreme zaken. Hè. Ze noemen mij ook wel eens een keer Mr. Extreme. In de positieve zin. Ik ga altijd echt het extreme gaan opzoeken. Dat hoort ook in mijn energie en dat weet ik ook heel erg hard van mezelf. Dat ik soms te extreem kan zijn. Dus probeer dat wel te kanaliseren. Maar motorrijden was daar een heel groot onderdeel van. En dan eigenlijk een zwaar accident gehad. Waar dat ik echt met de neus de feiten ben gedrukt geweest. En waar dat tijdens het accident, toen dat de mug aankwam, ook verteld werd van oké, mogelijkse verlamming. En je wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. En op die moment, ik heb jaren geen contact gehad met mijn familie. Ja, worden wakker in het ziekenhuis, waar dat heel je familie staat. En daar word je toch wel even stil van. En heel emotioneel, gerevalideerd, heel veel schulden gehad, opgebouwd door dat motto-accident. Uiteindelijk daar ook doorgeraakt. En ja, zo is mijn journey eigenlijk begonnen. Hè?
Ja.
Ja. En heel, allez, om daar nog echt aan toe te voegen, om echt heel rauw en eerlijk te zijn, ik heb ongelooflijk veel misbruik gemaakt van alcohol op jonge leeftijd. En daar zijn ook andere zaken bij gekomen. En, ja.
Maar waar dat je vandaag staat, mag je wel heel veel trots wie dat je vandaag daardoor ook een stukje bent geworden.
Ik ben zo fier op mezelf en dat heeft lang geduurd om dat tegen mezelf te kunnen zeggen.
Ja, maar dat mag ook. Dat mag je echt wel zijn, hè? Fier op jezelf. Daar vertel je straks maar over van hoe dat je daar bereikt hebt, want daar gaat het over, hè? Het welzijn van jezelf en wat dat betekent en dat dat dus wel heel belangrijk is. Maar ik ga eens eventjes terug naar Marleen, want zo hebben we allemaal ons verhaal. En bij Workbeats willen we ook naar de organisaties toe vertellen dat iedereen een verhaal heeft en dat het makkelijk is om het theoretisch allemaal uit te leggen, maar het moet nog allemaal geïmplementeerd worden. Om te beginnen bij jezelf en in de organisatie als leidinggevende en als organisatie zelf. Marleen, je vertelde net al dat jij het heel belangrijk vindt om terug te geven aan de maatschappij. Dat willen we bij Workbeats ook doen. Hè. We geven ook een stuk terug aan de maatschappij. Daarvoor hebben we onder andere To Walk Again gekozen. Maar hoe doe je dat met je team om aan dat welzijn te werken? Hè? Want consultancy, advocatuur, dat is druk, dat is stress, dat zijn veel eisende klanten. Hoe voed jij je klanten op wat dat betreft?
Ik ben nogal een strenge opvoeder op dat vlak. Mijn gsm-nummer bijvoorbeeld zal ik zelden aan cliënten geven, omdat ik weet dat als een cliënt een probleem heeft, dan zal hij op zondagavond bellen of laat in de week. En dat is gewoon niet gezond, want dan stopt het werk nooit. Maar dat is niet bij iedereen in ons team hetzelfde. Sommigen doen dat wel, kunnen dan misschien ook beter afblokken. Wij hebben een onthaal, een secretariaatsonthaal, die uiteraard mij verwittigt als klanten mij zoeken. Mm-hmm. Maar het afbakenen van je privé ten opzichte van je werk, dat is voor mij persoonlijk en voor velen in het team een belangrijk aandachtspunt. Mm-hmm. Nu, wij hebben geluk met onze klanten. Want we hebben eigenlijk heel veel toffe cliënten die bezig zijn met heel veel maatschappelijk waardevolle projecten. Hè, dus VZW's, stichtingen, internationale verenigingen, bedrijven met een impactproject. Dat is een heel boeiende doelgroep om voor te werken. Mm. Dat straalt een beetje af, denk ik. Die zijn ook over het algemeen heel respectvol. Dus wij proberen goed partners te zijn voor onze cliënten. Mm. En voor ons team proberen we, van wat ik daarnet al zei, een stukje vanuit een hele vlakke structuur, redelijk horizontaal, vanaf jonge leeftijd mee rond de tafel, vooral een cultuur te creëren waar je gezien wordt en gehoord wordt. Mm. Waar de ruimte wordt gemaakt om op dat vlak een aantal dingen bespreekbaar te maken, om een veilige omgeving te creëren. Ja. En dat is wel belangrijk, die veiligheid, denk ik. Mm. De veiligheid om zichzelf te zijn en wat ik zou noemen de kunst van de lastige gesprekken.
Ja.
In plaats van met deuren te smijten en te beginnen roepen, wat mij wel eens is overkomen in een vorig leven, niet dat ik begon te roepen, maar dat anderen begonnen te roepen, dat is heel intimiderend. Mm. Dat doen we niet. Er is echt wel een cultuur van je mening te kunnen geven, een lastig gesprek te voeren over iets waar we het niet eens zijn, dat te laten rusten, terug te komen, te laten bezinken en opnieuw te proberen elkaar in het midden te vinden. Ja. En dus ik noem dat de kunst van de lastige gesprekken eigenlijk. Dat is een hele belangrijke.
Ja, maar daarvoor moet je wel een dosis sereniteit creëren en een dosis empathisch vermogen hebben, want anders lukt dat niet. Hè?
Nee, dat klopt. En dat is juist die empathie en het leren actief luisteren naar elkaar die veiligheid ook creëert.
En heb je dan de vennoten daarvoor gekozen of hebben jullie daaraan gewerkt?
Bij de start, de vijf oprichters, die hebben elkaar gekozen vanuit een vertrouwen dat met samen aan iets nieuw, iets wat nog niet gedaan was, want we zijn een werkerscoöperatie, zoals ik al zei. We zijn ondertussen ook een B-corp. Hè. We zijn het eerste advocatenkantoor die werkerscoöperatie is. En een benefit corporation. Hè. Dat is een label dat je krijgt als je zowel qua duurzaamheid, qua environmental, qua social en governance goed scoort. En ik denk dat zeker een sprong was die we samen hebben genomen, waar we voor elkaar hebben gekozen. En al wie er daarna is bijgekomen, daar hebben wij intuïtief van aangevoeld, hè, dat dat mensen zijn die passen in de spirit.
Ja.
En dat is ook wel zo tot nu toe. Hè. Dus ja. Ik heb gisteren nog gevraagd aan twee jongere collega's, ik moet morgen in een podcast zeggen wat de kenmerken zijn. Klopt dat wel wat ik denk? Hè? Want ik zou dat hier wel kunnen vertellen, maar misschien zouden de collega's zeggen, klopt van geen kant. Hè.
Maar ze gaven jou allemaal gelijk.
Ja, ze bevestigden dat toch. Ja. Dus de kunst van de lastige gesprekken, de veiligheid, gezien worden, je mening mogen geven en weten dat er ook iets mee zal gebeuren, dat is een superbelangrijke. Hè? Dus, en af en toe, dat is iets wat we hebben moeten leren, de tijd maken voor deep dives. Vertragen en in de diepte ruimte laten om een keer een halve dag niet voor de klanten te werken of een dag te zeggen, nu gaan we nog los van onze teambuildings die we ook doen, die zijn plezant natuurlijk, maar echt een keer in de diepte duiken van wat leeft er.
Maar dat is wel heel belangrijk wat dat je zegt, want heel vaak zijn bedrijven bezig met processen, procedures, resultaten, geld, regels, afspraken, dat moet. En die bedrijven, daar zie je veel meer stress en veel meer ongenoegen. Hè? Veel minder fun en veel minder vriendschappen. Als ik hoor hoe dat jij in de organisatie staat, denk ik dat jullie naast het werk ook wel vriendschappelijk met elkaar zullen omgaan.
Ja, ik denk dat het een hele kunst is om het gevoel te hebben dat je... misschien is vriendschappelijk niet juist het woord, maar ik zeg altijd, het is een beetje een soort... pleegzorgsetting. We zorgen voor elkaar. En we hebben daar ook een charter, een coöperatief charter voor. Mm-hmm. We hebben een DNA-waardekompas. Allemaal dingen die we regelmatig onder het stof moeten halen. Want in de waan van de dag en het werken voor vele klanten vergeten we dat regelmatig. Mm-hmm. Maar is toch het stukje waar we proberen... anders te zijn en op dat vlak de lijm tussen de mensen, de vriendschap. Ja, het is een soort vriendschap of een soort pleegzorg. Ik vind het een tribe. Eigenlijk de sense of belonging to a tribe, de impact tribe. Ja. Dat zijn we, de impact team.
Ja, maar ik stel die vraag speciaal, want ik hoor heel vaak in organisaties die geleerd hebben in een of ander training of opleiding van je moet spreken over één familie. Mm-hmm. Ik zeg dat ik denk van... De mensen waar je mee samenwerkt, dat is niet mijn familie. Je hebt maar één familie en dat is je eigen gezin. He, dat is dat.
Dat
en je kunt dat dan wel anders benoemen, maar dat is maar uw familie. Mm. En werkende mensen zijn uw familie niet. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel vaak misbruikt wordt de laatste tijd in organisaties.
Ja, dat zou kunnen, daar heb ik geen goede kijk op. Ik weet alleen dat het gevoel hebben dat je ergens bij hoort en dat je binnen die tribe je plek hebt... Dat een van de sleutelingrediënten is, denk ik, een impactadvocaat.
Absoluut. Dank je wel voor dit te delen, Marleen. Maxime, jij staat de laatste tijd, ik volg jou al een hele tijd, bekend als de Iceman. Een man die regelmatig in het bad kruipt, vol ijs, om aan jezelf te werken, om anderen te inspireren in tussentijd. Hè. Je hebt vorige winter in december een hele lange trip gewandeld.
Ja.
Daar kan je zelf eens iets over vertellen. Maar vertel eens, als jonge dynamische persoonlijkheid met een gouden hart, hoe benader je welzijn en je eigen leven? En hoe breng je deze filosofie over naar de organisaties? En wat wil je daarmee doen?
Goh, laat me beginnen bij het begin. Ik denk dat de moment dat biohacking een onderdeel geworden is van mijn leven, en met biohacking bedoel ik ook echt effectief de total switch genomen te hebben, met echt koude therapie, warmtetherapie, longevity, mobility, echt hybrid gaan trainen ook. Ik denk dat heel belangrijke zaken waren. Of zijn voor mezelf om me bezig te houden en een betere versie van mezelf te worden. Hoe dat wij dat binnen in onze organisatie, want ik heb afgelopen jaren samen met een fantastisch team alles non-profit gedaan. We hebben nooit geen centjes verdiend aan hetgeen wat we hebben gedaan, want we komen eigenlijk uit een community. Dan spreek ik ook weer over dat samen zijn, die cohesie creëren en dat iedereen ook zijn plaats heeft in die community. We zaten eigenlijk in de financiële sector. Dat was een side hustle dat we hadden, eigenlijk, om het zo te zeggen. En vandaar het is ook allemaal gekomen. En dan zijn we echt voor mensen evenementen beginnen organiseren, samen gaan ijsbaden, samen gaan ademen, samen die fysieke beprovingen gaan aangaan. En vandaar het is gekomen, daar heb ik mijn passie eigenlijk hebben mogen ontdekken. En zo brengen we dat aan de mensen, om de mensen effectief te kunnen en mogen te inspireren met de zaken die dat we doen. Hè. Limited Journey Group is gefocust op die vier pilaren. Het mentale, het fysieke, het emotionele en het spirituele. En samenhangend met drie superbelangrijke core values die dat we eigenlijk hebben opgesteld gehad. Welke zijn hè, authenticiteit, bringing back humanity to true nature and thrive. Even al die maskers laten afvallen. Mensen die bij ons op evenementen komen, die maskers gaan af.
Ja.
Of je dat nu wilt of niet, het gaat gebeuren.
Ja.
Want daar werken we naar. En dan groei en expansie zit er
ook... Je begeleidt hen dan, wil ik zeggen, want je vertelt het zo ja? in een hele flow. Je verplicht hen niet tot daar te komen, maar door de begeleiding die jullie doen...
Door de ruimte
gaat het normaal.
Ja, om te vertellen van, hey, het is oké om gewoon te zijn. Je mag zijn. In deze omgeving zijn ze veilig om te zijn wie dat je bent.
Ja.
Ongeacht wie hier bij je is, want dat is vaak in groep, is dat toch wel een belangrijke om dat heel vaak te gaan herhalen. En van daaruit komt die groei, die tweede core value, die groei en expansie, komt daar dan heel erg hard naar boven. Door elk evenement dat we hebben gedaan, hebben wij immense groei en expansie gezien bij mensen. Doorbraken. En dat is echt hetgeen waarvoor we deden.
Mm-hmm.
Dat brengt ons dan weer naar die core van wie dat we zijn. En het laatste is dan verbintenis. Hè? Verbintenis met jezelf en verbintenis met anderen.
Mm-hmm.
En door die drie zaken te kunnen en mogen implementeren bij mensen in hun systeem, want de mensen die effectief de keuze maken, ik geloof er ook echt in dat mensen op een punt moeten komen in hun leven waar ze het zelf willen, als ze daar dan de juiste keuze maken. Want daar is het leven op gebaseerd, in mijn persoonlijke opinie. Keuzes maken, ze maken de keuze om naar zo'n evenement te komen.
Mm-hmm.
Niet alleen puur om het te gaan ervaren, maar als ook voor hun eigen welbeing, omdat ze merken van, oké, het is wel eens een keer tijd om
nodig
uit die comfortzone te komen.
Ja.
En dan komen ze uiteindelijk bij ons en dan zie je echt dat mensen veranderen. Mensen groeien daar echt en je ziet dezelfde mensen terugkomen, vol continu.
Dus eens dat ze het gevoeld hebben en het ontdekt hebben dat er echt ontwikkeling mogelijk is, dan zeggen ze, ja, dat is heel vaak zo, hè.
Ja.
Dat is ook zo met mensen die alcoholverslaafd zijn. Van het moment dat die zelf dat niet inzien, dan kan je ze nog zo vaak duwen.
Ja.
Van je moet je laten begeleiden, het moet van jezelf komen. Hè?
Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Dus ja, dat zijn wel zaken dat afgelopen jaren, dat heeft zo hard mijn ogen mogen opendoen.
Ja.
En ja, ik ben daar zelf ook door gegroeid. Hè, want ik, ja, met die evenementen te gaan geven, denk ik daar zelf ook wel zo...
En waar wil je dan naartoe gaan met... Want je wilt dat heel graag ook. En je doet dat ook af en toe wel naar de organisaties toe.
Ja.
Wat is de link met well-being dat je naar die organisaties wilt toestappen? Want ik kan al vertellen dat jij op een van onze podia's jouw verhaal komt vertellen in een ijsbad.
Ja. Dan
moet je wel heel snel zijn, want een half uur in een ijsbad zitten, dat is niet de bedoeling, denk ik.
Oh, dat zullen we dan wel zien, zeker. Ik denk dat ik er nu sowieso aan hang. Hè. Het was een idee dat ik nog aan het uitwerken was, maar let's do it. Ik denk een keynote geven in een ijsbad, dat is uniek, inderdaad. Nu, mag ik nog even vragen om
absoluut.
Je vraag te herhalen?
Waarom dat je daar naar organisaties? Wat wil je daarmee bereiken als je naar een organisatie gaat stappen en zeggen van, dit traject, deze tribe, is eigenlijk belangrijk om medewerkers die stresservaring, die niet goed in hun vel zitten, om daar aan mee te laten doen?
Het is in het eerste geval uit eigen ervaring. Ik heb voor mezelf gezien dat ik meer gefocust ben, minder ziek ben, veel meer energie heb, veel meer zin heb om naar mijn werk te komen. Mijn leven is beter. En om dat dan toe te passen op mezelf, dat te mogen ervaren en beleven en dat ook echt mogen inzien, dat je 's ochtends in die spiegel staat, je kijkt in je ogen en je zegt van, we zijn dan toe, je zit in die flow. En dat te kunnen gaan weerspiegelen op de werkvloer, omdat ik zelf ook, ik heb dat net gezegd, wij hebben een side hustle gehad in de financiële sector. Dat was naast mijn job, dus dat betekende dat ik soms 16, 17, 18 uur per dag echt bezig was.
Niet goed voor je well-being, hè?
Nee, maar dat werd mij ook verteld. Dus je zei, jong, je moet het nu doen. Ja, oké, maar je moet het ook op de juiste manier gaan doen. Het is zo dat je daar echt mee gaat omgaan. En van daaruit heb ik gemerkt dat ik echt in een gouden kooi zat. Ik verdiende goed geld. Hè?
Mm-hmm.
Ik had een auto van bedrijf, van een tankkar, moest daar niet veel kijken. Ik kwam rond en ik ging elk weekend uit met mijn vrienden en noem maar op. Maar die essentie die was ik heel erg hard verloren. En op een bepaald moment ben ik mijn job verloren. En op diezelfde moment ook mijn toenmalige vriendin en plusdochter, waar ik 2,5 jaar mee samen was. Een heel groot onderdeel van mijn leven. En op dit moment is mijn gsm kapot gegaan. Dus dat maakte dat ik echt moest reflecteren. En daar heb ik echt gezien van... Uit die gouden kooi, maken dat je deze vastpakt. Je passie, je vuur, je hebt dat zelf al ervaren. Je kunt dat ook gaan overbrengen en dat vuurtje gaan overdragen aan andere mensen rondom je, ook bedrijven. En ik vind dat zo belangrijk, want ik heb dat nog niet op veel bedrijven mogen zien.
Ja. Ja.
Effectief bedrijfsleiders die zeggen van oké, kom en we gaan hier echt gaan inzetten op de well-being en we gaan ijsbaden en we gaan iets leuk gaan doen.
Ja, ik denk wel, bedrijven zijn er denk ik wel klaar voor de dag van vandaag, ja, voor allemaal well-being te zijn. Het kan niet anders met 500.000 ja. mensen die thuis langdurig zitten. Mm-hmm. Maar ik denk wel, die extreme dingen, dat is nog niet voor iedereen. Marleen, jij wil daar even op reageren?
Ja, ik wil er graag inpikken. We hebben met ons team in het meer van Rotselaar 3 jaar geleden, in de maand februari, inderdaad zo'n koude bad ook gedaan. Hè. Dat was toen 6 of 7 graden. Dat was een heel toffe teamactiviteit. Dat was inderdaad zeer energizing. Ik was daar op dat moment met die koude therapie ook bezig. Ik heb daarna... Ja, diagnose borstkanker gehad. En daardoor heel sterk ook mee gaan verdiepen in de impact van voeding, van biohacking. De hele Koekoeroe-reeks. Ik weet niet of je die volgt.
Ja,
Koekoeroe is fantastisch als podcastreeks, als je daarmee bezig bent. Ik herken wel wat Maxime zegt. In die zin dat naar uw core gaan, naar uw essentie gaan, dat soms handig is om daar hulpmiddelen voor te hebben. Mm-hmm. Hè? Zoals ademtraining, zoals koude training, meditatie. Ja, ik sta elke morgen, als ik opsta, doe ik 20 minuten meditatie.
Mm-hmm.
Gewoon om aan mijn dag te beginnen met een rustig brein.
Deed je dat? Mag ik jou eventjes onderbreken? Want ik ben constant, er is constant zo'n vraag in mijn hoofd dat zegt van, wat is nu het kip en het ei? Kan je dit ongeluk, waar dat normaal gezien meer mensen mentaal kapot van zijn, om dat te verwerken en een plaats te geven, is dat doordat je daar voordien al zo sterk mee bezig was? Of zeg je van, nee, ik ben een sterke madame en ik had dat ook wel gekund zonder dat? Want ik denk dat dat nu net zo inspirerend is voor anderen. Wat een sterk brein en mentale fitheid dat je hebt. Als dat zo is, maar dan wil ik even eens checken met jou, van hoe komt het? Hè? Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Hè? Je hebt ook moeilijke momenten, nog steeds, en die zullen er altijd zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd van, hoe komt dit dat jij dit ongelooflijk moeilijk ongeval zo goed kunt verwerken?
Ik denk dat het in elk geval is omdat ik ervoor al mee bezig was.
Mm.
Ik noem dat de innerlijke fitness. Jezelf goed kennen, je schaduwkanten kennen en ook omarmen. Je innerlijke kind kennen. Weten dat je eigenlijk je patroontjes en je aangeleerde conditionering, dat die je handelingen sturen. En dus dat je constant een soort van onderscheid kan maken tussen zelfobservatie. Weten wie is het geconditioneerde kind, bij wijze van spreken, in bepaalde handelingen. En wat is je ego dat je stuurt in je reacties, hè, van waar komen die reacties. En anderzijds zo je pure zelf, je pure ik die observatie kan maken. Zowel tijdens een meditatiesessie als tijdens een moeilijke vergadering. Waar dat je voelt van, ik zou weer willen tussenvliegen, maar... Even de ruimte neemt om te ademen door uw buik en te zeggen, oké, laat deze golf maar overgaan. Dus ik denk voor mij dat het vooral dat is, dat ik er toch al ervoor mee bezig was. Gestuurd door een aantal crisettes in het leven, hè, die u dan doen zoeken, zoals Maxime het ook beschrijft. Bij mij waren dat er andere, maar meestal zijn dat zo van die kantelpuntjes, hè, waar je zegt, nee, deze kan niet verder zo.
Mm.
Hier ga ik een aantal dingen zoeken en dan komt de Deepak Chopra tegen. Of Eckhart Tolle, hè, ja. of Wim Hof, de echte
ja.
Iceman. Hè.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel mij geholpen heeft om... Nadat ik eerst een jaar in shock was, hè, voor alle duidelijkheid, Isabel, ik ben niet opgestaan na mijn ongeval, in een rolstoel gekropen en dan huppa, voort.
Mm-hmm.
Maar ik heb... na dat jaar dat de shock, de rouw, het verdriet om al wat je kwijt bent, wel beslist, voilà, nu ga ik wel proberen een boeiend leven te hebben.
Ja.
Hè? Er zijn heel veel stukken die mij minder gemakkelijk afgaan, evident, die weg zijn. Hè, zo beslissen, impulsief, we zijn een weekendje weg, dat zit er niet in. We moeten nadenken, waar gaan we naartoe? Is er een rolstoel toegankelijke badkamer?
Ja,
want
we hadden gebabbeld en we hadden gezegd, ja, Marleen, kom maar en dit en dat. Maar je staat als... Allee, je staat als mens daar niet bij stil hoe dat je op 101 dingen moet letten. Ja, ik ga wel komen. En ik dacht, oh ja, ik ga wel komen. Oh ja, ofwel heb ik een chauffeur. Hoe raak jij hier? Oh ja, ik heb mijn auto wel besteld, vertel je mij toen. Ja. Want ik wil zo snel mogelijk onafhankelijk zijn. Maar anders heb ik wel een chauffeur. Of iemand die ik betaal. Oké, het is geregeld, was voor mij gedaan. Check de box. Hier deze morgen kwam ik hier toe en dacht ik van, oei. Die deur hier, hè? Want we zitten hier in een ongelooflijke professionele podcaststudio met een hoger... Maar dat zijn allemaal dingen waar je constant moet rekening mee houden.
Ja, dat is redelijk vermoeiend. Ik heb heel veel respect gekregen voor mensen in de rolstoel. En ik heb ook wel beseft dat ik daar misschien ook wel een beetje een rol in te spelen heb om daar aandacht voor te vragen, om daar bewustzijn voor te creëren, maar vooral ook om te zien dat mensen die door een ongeval in een rolstoel belanden, dat die van vandaag op morgen met verandering moeten omgaan. En dus in die zin voorgangers zijn voor alle verandering waar we met z'n allen door moeten om te zorgen dat die wereld binnen 7 generaties nog een leefbare wereld is.
Ja, ja. En dat is ook een punt waar dat ik altijd voor pleit. Ik zeg dat altijd tegen ouders. Probeer uw kinderen, als je jonge kinderen hebt, op te voeden en zoveel mogelijk toepasbare tools te geven om je prefrontale cortex te ontwikkelen. De aanpasbaar van je brein. Ze zeggen dat allemaal van, oh ja, maar nou, dat komt maar als je 25 bent. En daar gaan ze in de zetel bij zitten. Nee, je kan dat veel sneller en veel actiever gaan activeren. Weet hoe dat je dat moet doen. Door allerlei, ja, wat dat wij ook in taal mindfulness, wat dat je net hebt opgenomen, die ijsbaden, warmte, koude, dat kan je met kinderen ook doen. Dat zorgt ervoor dat die aanpassingsvermogen in je prefrontale cortex geactiveerd worden. En dat is zo jammer dat wij als mens daar nog zo weinig mee bezig zijn. Want dat is de grote uitdaging, denk ik, voor de toekomst. Alles gaat zo snel, alles verandert, alstublieft.
Terwijl in de core, want als ik daarop mag inpikken, ik heb op het Tim Tom Festival gestaan, voor mij samen met Ellen. Wat ik daar ook heb gezien, is dat heel veel kinderen, die als die echt in een veilige speelomgeving zijn, waar ze echt zichzelf mogen zijn, zijn die oprecht geïnteresseerd in wat zijn die daar eigenlijk aan doen. En die komen daarbij liggen. Er komt heel veel emotie vrij. Dus door ademhaling, your emotion, your energy is emotion. Komt er zoveel vrij. En ook bij die kinderen, die hebben ook traantjes gelaten. En om dat te mogen begeleiden ook, dat is fenomenaal. Dat is echt. En om daar echt op in te pikken, de kinderen op dit moment, wat ik al heb gezien, die zijn er echt wel oprecht in geïnteresseerd, maar je moet ook de ruimte durven geven.
En de tijd, hè?
En de tijd,
Hè? Wij zijn allemaal in zo'n gejaagd leven dat wij geen tijd hebben. Hè? Wij moeten presteren en wij hebben ook zoveel... De jonge ouders ook, hè? Ik denk dat dat ook een beetje de problematiek is. Wij zijn ook zo... ik ben al wat ouder, maar de jongere kinderen, wij willen alles, hè? En vaak op vakantie gaan en... heel veel materiële... Dat is nu bij de jeugd wel iets minder aan het worden. Maar er zijn allemaal moetes. En dan nog kinderen. Ja, en die kinderen, dan heb je geen tijd. Wat dat jij zegt, hè?
Ja,
om in
inderdaad.
Het gras te gaan liggen en naar de sterren te kijken.
Ja. Mm-hmm. Dat is, je moet er tijd voor... Eigenlijk, weet je wat dat is? Prioriteit. Mm. En dat heb ik ook wel geleerd de afgelopen jaren. Ik had altijd de tijd. Het was gewoon geen prioriteit voor mij op die moment. Mm. Ik heb dat vastgepakt, ik heb dat veranderd.
Ja. En, ja. Heel mooi. Welke rol speelt leiderschap bij het bevorderen van wellbeing, vind je, Maxime?
Goh, ik denk gewoon leiderschap op zich. Leiderschap nemen over je eigen leven. Verantwoordelijkheid durven pakken over je eigen leven. Ik denk dat dat een heel erg belangrijke is.
En dan heb je het over zelfleiderschap.
Ja.
Ja. Maar als je moet leiding geven aan een team, wat is daar het belang? Wat loopt daar spaak de dag van vandaag met een aantal leidinggevenden?
Communicatie.
Mm-hmm.
Dat is het eerste woord dat je mij opkomt en dan spreek je dat ook zo uit. Hè. Maar communicatie, denk ik.
Ja.
Ik denk dat
China, als ze aan het luisteren is, heel graag hoort, want dat is ook zo.
Nee, maar communicatie is voor mij een heel belangrijke factor, denk ik. Als ik dat observeer van mensen die effectief aan een team leiding geven. Ik heb dat bij mezelf ook gemerkt. Hè, bij de warme kerstmars, waar we de 100+ kilometer wandelen. Ik heb daar ook... automatisch de boot proberen leiden, terwijl ik eigenlijk van mezelf ook... Ik heb die skills niet. Ik ben een trekker.
Mm.
Ik trek de boot vooruit. Ik ben geen leidinggevende die zaken moet gaan uitdelen en met mensen in dialoog moet gaan en alles gestrukt. Dat ben ik niet. Mm. Dus ik denk dat communicatie met jezelf en communicatie naar anderen toe een heel erg belangrijke spiegel is naar de well-being in dat team. Mm. En hoe dat je die cohesie echt kunt gaan creëren.
Vind jij dat zelf ook, Marleen?
Ja, daar sluit ik mij zeker alvast bij aan. Het woord dat bij mij eerst opkwam was gedeeld leiderschap. Mm-hmm. Ik heb de verschillende varianten van leiderschap gezien, proberen toe te passen. En ik denk het aantal leidinggevenden dat eigenlijk zich eenzaam voelt, dat dat ook nog wel een groot aantal
Absoluut.
Is. Dus ik denk het gedeeld leiderschap, waarbij een beetje op Frederic Laloux wijze, in een groep die niet groter is dan 12, dat is moeilijker in grote bedrijven, dan moeten kleinere clusters gaan creëren. Ja, die ruimte is om enerzijds, you have to own your own shit, hè, zoals Maxime zegt. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel en voor je eigen stuk in een proces. Maar anderzijds staat er wel open voor hetgeen anderen bijbrengen en kom je tot een vorm van gedeeld leiderschap voor de vooruitgang van een bedrijf, voor de vooruitgang van een onderneming, voor een nieuwe collega die moet ingewerkt worden en dat soort zaken.
Ja, ik vertel altijd, een organisatie of een team is net zoals een puzzel.
Mm-hmm. Ah, wel ja, voilà. Inderdaad, de mensen moeten op de juiste plaats staan. En ik stond bijvoorbeeld op de warme kerstmis niet op mijn plaats. Mm-hmm. En dat hebben we nu zo wat kunnen reconstrueren. En dat vloopt vlekkeloos. Ja. Omdat iedereen weet, dat is mijn taak. Dat is mijn belangrijke... Ja, dat is mijn verantwoordelijkheid binnen een organisatie.
En dat is oké, hè, dat je bepaalde dingen kan benoemen. Want ik denk dat dat ook het grote probleem is. Iedereen wil altijd alles goed doen en alles even goed doen. En wat een ander kan, wil je ook... even goed doen. Ik denk van het moment dat je heel goed weet van jezelf, daar ben ik nu echt eens een kei in, dan moet je dat tot u nemen. En maar je moet ook even goed durven en kunnen zeggen, ook als leidinggevende, wat dat is, ik kan er niks van. Ja. Ik kan er niks van. En alsjeblieft, neem dat uit mijn handen, want ik doe het niet graag. Ik wil het niet. En ik kan het niet goed. Heel vaak hoor ik ook, heel vaak hoor ik ook als ik durf te zeggen in een podcast van... ik doe voor 90% alleen de dingen die ik graag doe en die ik wil doen. Ja. En dan kijken sommige mensen mij aan en dan zeggen ze... ja, maar Isabel, dat gaat toch niet? Je moet toch heel veel percentages doen dat je niet goed doet en dat je niet graag doet? Nee, liefst niet. En ik ga mijn leven zo organiseren dat ik dat niet moet doen, want ik ga veel te veel energie verliezen.
Ja, dat is het mooie woord. Het woord energielek is eigenlijk hetgeen waar je naar moet kijken. Hè. Dingen waar je energie van draineert, waar dat je energie aan verliest, moet je niet doen. Je moet mij niet te veel Excels voorschotelen, waarin de uurtjes worden berekend, de factuurtjes worden gemaakt.
Nee, ook niet.
Ik word daar niet echt vrolijk van. Maar gelukkig hebben we wel een collega die daar heel handig in is, die daar formules in steekt, omdat je hebt uiteraard ook cijfers nodig in een bedrijf.
Absoluut. Absoluut. En dat zijn we soms vergeten, hè. Er zijn heel veel mensen die denken, oh, dat is dankzij mij. Goh, dat is er gekomen dankzij mij.
Dat is ego, hè?
Ik weet, dat is ego. Ik weet heel goed, hè, dit initiatief, dat was een droom. Maar had ik dat niet gedaan met de mensen die daarin geloofd hebben, zoals een Ines, zoals een Gina, zoals al onze partners en onze sponsors, dan had ik hier juist niks van betekenis, want dan had ik dat nooit kunnen doen. Mm-hmm. Je hebt elkaar nodig en iedereen, ja, dat samen tot iets komen is belangrijk. Ik wil je nog één vraag stellen, want ik wil nog uren met jullie gaan verder praten, maar we zien jullie allebei op de 27e juni, on the floor zelf, waar ik heel blij voor ben. Maar jullie zitten hier ook een klein stukje rond To Walk Again. Kan je daar nog heel kort iets voor vertellen?
Zeker en vast. Zal ik iets
kort en krachtig,
uitbreiden?
Ja.
Ja, To Walk Again. Op dit moment is een onderdeel van de Warme Kerstmars. Hè. Warme Kerstmars op zich is nu op dit moment de voornaamste stakeholder binnen To Walk Again, waar dat we elk jaar ook gewoon... individuen, maar als ook vanaf volgend jaar gaan we 103 kilometer gaan wandelen in de Vrieskou in de meest donkere en zware periode voor heel veel mensen, gaan we ook nu bedrijven gaan aansporen om mee deel te nemen. Dat is een heel gemakkelijk iets om mee aan deel te nemen.
Makkelijk?
Ja, ik bedoel, maar de formule die we gaan bezorgen voor bedrijven gaan gemakkelijk zijn. Okay. Dat je 20 kilometer kunt wandelen met 5 man bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar op die manier proberen we mensen aan te sporen om buiten die comfortzone te komen, om effectief bij te dragen aan iets, om één keer per jaar ook gewoon echt iets te doen vanuit je bedrijf voor het goede doel.
Ja.
En je mensen ook aan te sporen om...
die verantwoordelijkheid,
te pakken, inderdaad. Ja.
Heel mooi. Heel mooi. We gaan er zeker en vast aan meewerken. Dank je wel, Maxime. En voor jou, heb je ergens een droom, Marleen, dat je dankzij To Walk Again bijvoorbeeld terug aan jouw kookpotten kan gaan staan in zo'n machine? Is dat iets dat bij jou leeft?
Ja, ik denk... dat is een mooie vraag die je stelt, omdat het moment dat in mijn hoofd het geklikt heeft en dat de gedachte van mijn leven is voorbij op de achtergrond is geraakt. Is het moment dat ik mezelf heb gegund van hoop te hebben dat er vroeg of laat een oplossing zal zijn. Er is zoveel wetenschappelijk onderzoek. Op 5 mei, wil ik ook nog reclame over maken, is er de wereldwijde Wings for Life Run. Dat is een loop die gesponsord wordt voor al het onderzoek naar mensen met dwarslesie. Mm-hmm. En die hoop van oké, weten dat daar zoveel beweegt, dat is een superbelangrijke motivator aan de ene kant, zonder daar naïef in te zijn. Mm-hmm. En aan de andere kant heb ik het geluk dat ik geselecteerd ben voor een medical trial tussen UZ Leuven, AZ Herentals, in de lokalen van To Walk Again. Mm-hmm. Zij hebben daar op bovenste verdiep van AZ Herentals fantastische infrastructuur, de staprobots, de elektrostimulatie. Ja. Ja. Dat is dan 3 weken, 30 uur per week, kiné, waarbij ze dus heel intensief gaan bekijken wat is het effect van zo'n heel geïntensiveerde therapie. En daar kijk ik wel enorm naar uit. Want
dat geloof
ja,
ik.
Het menselijk lichaam is een fantastische machine en probeert altijd zoveel mogelijk te helen. Mm. Maar dat kost wel een beetje inspanning. En innerlijke fitness, de combinatie van de twee.
Maar je bent zo'n sterke madame dat dat zeker en vast gaat lukken. En ik denk, blijf je omringen met warme, goede mensen rondom jou. En dat geeft, mm-hmm. wij geven allemaal heel graag heel veel energie dat je dat zal lukken. Dankjewel. Dankjewel Marleen, dankjewel Maxime en tot heel binnenkort.
Dankjewel Isabel, fantastische gastvrouw.
Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over Workbeats en op de hoogte blijven van onze laatste updates en evenementen? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn of surf naar www.workbeats.be waar we heel regelmatig inspirerende content delen. En we zien elkaar graag op 27 juni op de festivalweide van Paradise City voor meer content en fun.